U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht. Hier vanuit Druten, waar inmiddels de zon volop schijnt. Ik hoop bij u ook. We gaan wat stralende dagen tegemoet. En ja, hoewel dat misschien voor ons gevoel niet helemaal aansluit bij deze tijd van het jaar, denk ik dat dat toch wel zo is. Wat bedoel ik daarmee? Nou, we zijn de vaste tijd begonnen. Gisteren natuurlijk als woensdag en dan denken we, ja, er gaat een grauw sluier over de wereld. Alles wordt wat somberder, want we gaan boete doen. Maar eigenlijk is het tegenovergestelde waar. Want inderdaad, we gaan boete doen, maar uiteindelijk leidt die boetedoening tot helderheid in ons leven. Hè, tot uitzuivering. En die boetedoening die leidt er uiteindelijk toe dat de zon van Jezus' aanwezigheid in ons leven, de zon van gerechtigheid, dat die sterker gaat stralen. Dus, om even terug te komen op het weer, we gaan een stralende tijd tegemoet. En ik wil vandaag in deze uitzending met u gaan spreken over hoe we kunnen zorgen dat die zon van Christus aanwezigheid ook echt doorbreekt in ons leven. En dat dit jaar, 2025, Pasen anders wordt dan andere Pasens in ons leven. Ja, hoe kan dat? Pasen is toch altijd hetzelfde? Ja, dat klopt. We vieren inderdaad elk jaar exact hetzelfde mysterie. Steeds weer diezelfde kruisdood en verrijzenis. Maar op zichzelf blijft het altijd gelijk. Voor ons kan het veranderen. En daar bedoel ik mee dat Pasen in zichzelf altijd hetzelfde mysterie zal blijven. Maar de mate waarin wij delen in dat paasmysterie kan natuurlijk meer worden. He, zoals de Duitsers dat zo mooi zeggen, an sich blijft Pasen altijd gelijk. Maar für mich kan het veranderen. He, voor mij kan Pasen dit jaar een veel diepere impact hebben dan het de afgelopen jaren heeft gehad. En daar leveren wij zelf een bijdrage aan. Pasen is natuurlijk allereerst een groot goddelijk geschenk. De Vader geeft zijn Zoon aan het kruis en laat hem opstaan uit de dood, zodat voor eens en voor altijd die dood vernietigd zal zijn. Dat is op zichzelf genomen een schitterend geschenk. Maar voor ons is het niet automatisch gezegd dat wij in die verlossing zullen delen. Dat begint natuurlijk allereerst met ons doopsel. Daarin worden we vrijgekocht. Daarin worden we rein gewassen, daarin delen wij in dat mysterie van Pasen. Maar vervolgens is het de grote uitdaging in ons leven om dat doopkleed zuiver te houden. En als het bevlekt zou raken, om het dan weer opnieuw te reinigen, te wassen. En daar wil ik met u over gaan spreken. Hoe kunnen we zorgen dat inderdaad dat doopkleed weer hagelwit wordt op weg naar Pasen 2025? Nou, zoals gebruikelijk zal ik vandaag ook weer beginnen met gebed en ik wil het gebed bidden tot Sint Jozef, want ik wil aan de hand van zijn leven een paar handvatten gaan geven voor de komende vaste tijd. We hebben natuurlijk allerlei manieren waarop we die vaste tijd kunnen beleven. We hebben gisteren in het evangelie gehoord op Als Woensdag dat er drie grote pijlers zijn, namelijk het geven van aalmoezen, het bidden en het vasten. Daar gaan we vandaag ook over spreken. Maar we gaan vandaag vooral kijken naar de 40 dagen tijd met de ogen van de heilige Jozef. Wat kan hij ons leren over hoe we aalmoezen moeten geven, hoe we moeten bidden en hoe we moeten vasten? Nou, ik begin met gebed en daarna gaan we daarover spreken met elkaar. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Tot u, heilige Jozef, nemen we onze toevlucht en onze nood. En na de hulp van uw allerheiligste bruid te hebben ingeroepen, smeken wij met vertrouwen ook uw bescherming af. Wij bidden u ootmoedig. Zie goed gunstig neer op het erfdeel dat Jezus Christus door zijn bloed heeft verworven. En help ons in onze noden door uw machtige bijstand. Dat vraag u omwille van de liefde die u heeft verbonden met de onbevlekte maagd en moeder van God. En omwille van de vaderlijke tederheid waarmee gij het kind Jezus hebt omhelst. Zorgzame bewaarder van het heilig huisgezin. Bescherm de uitverkoren kinderen van Jezus Christus. Liefderijke Vader, verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf. Machtige beschermer, Sta ons vanuit de hemel genadig bij in de strijd tegen de machten van de duisternis. En zoals gij weleer het kind Jezus uit het grootste levensgevaar hebt gered, zo verdedig nu ook de heilige kerk van God tegen vijandelijke aanslagen en alle tegenwerking. Neem ieder van ons in uw blijvende bescherming, opdat wij naar uw voorbeeld en gesteund door uw hulp, heilig leven, zalig sterven en het eeuwig geluk in de hemel verkrijgen. Amen. Nou, na dit overbekende en prachtige gebed tot Sint Jozef gaan we wat spreken over de vastetijd beleven samen met de heilige Jozef. En misschien krabbelt u wel een keer achter uw oor en denkt u, ja, maar Sint Jozef weet toch helemaal niks van de vastetijd? Want toen Jezus dat laatste stukje van zijn leven inging, die kruisweg en ook het moment waarop Jezus daarvoor nog de woestijn inging, het begin van zijn publieke optreden, leefde Jozef al helemaal niet meer. Dus hoe kan Jozef ons dan iets leren over vastetijd, als hij de laatste 3 jaar van het leven van Jezus niet eens heeft meegemaakt? Nou, hele goede vraag natuurlijk en we gaan hem ook beantwoorden. Het is namelijk zo dat inderdaad Jozef is gestorven voordat Jezus zijn publieke leven inging. Dat staat nergens in het evangelie, maar de traditie die heeft dat wel aan ons overgeleverd. We zien eigenlijk in heel de traditie het besef dat Jozef niet aanwezig was bij die laatste periode in het leven van Jezus. Ja, we horen zijn naam ook nergens meer tegen het einde van het evangelie, op het moment dat Jezus dat leven ingaat. En we mogen die traditie vertrouwen. Als de traditie ons leert, Jozef was al gestorven voor die tijd, dan mogen we dat ook aannemen. Maar dan blijft die vraag natuurlijk overeind, hoe kan Jozef dan iets weten over die laatste 3 jaar en over de vastetijd die wij nu ingaan? Nou, heel eenvoudig gezegd, wat is vastetijd? Vastetijd is een periode van terugtrekken, van retraite. We zien dat doorheen het hele Oude Testament, op het moment dat Noach 40 dagen en 40 nachten de ark ingaat, trekt hij zich terug uit de wereld, met alleen zijn familie en met al die dieren in de ark, in de boot. Hij trekt zich terug uit de wereld. Heel de wereld wordt overspoeld door die grote, enorme vloed. En vervolgens blijft alleen Noach met de zijne behouden. Je zou kunnen zeggen met een woord dat wij tegenwoordig ook vaak gebruiken, Noach ging op retraite. Een 40-daagse retraite waarin hij volledig werd weggenomen uit de wereld, als het ware, om zich volledig te richten op God, op zijn plan, op zijn geboden. En uiteindelijk maakt dan dat die stap die Noach zet ervoor zorgt dat uiteindelijk uit zijn geslacht het hernieuwde volk van God geboren zal worden. We zien dat dus bij Noach. We zien het later ook, want het getal 40 zien we natuurlijk volop terugkomen in het Oude Testament. We zien het ook wanneer God door de hand van Mozes uiteindelijk het Joodse volk uit de slavernij van Egypte bevrijdt. En die lezing zullen we ook in de paasnacht weer horen. Mozes die samen met het volk wegtrekt uit Egypte, nadat de farao flink onder druk is gezet, natuurlijk met de verschillende plagen. En de laatste plaag, de ergste plaag, het doden van de eerstgeborenen. Nou, we horen hoe die eerstgeborenen uiteindelijk worden gered door het bloed van het lam dat op de deurposten wordt gestreken. Nou, en wij zien daarin natuurlijk al een vooruitwijzing naar het bloed van het ware lam, Jezus Christus, het lam Gods, dat uiteindelijk zijn bloed zal laten vloeien aan het kruis, waarin onze redding gelegen is. Maar in ieder geval, dat volk wordt gered. Mozes gaat voorop. Ze worden naar de Rode Zee geleid. Ook weer een beeld van het doopsel overigens. Door de Rode Zee trekken ze, door dat water, dat bad van het water, om uiteindelijk een nieuw leven binnen te gaan. En alles wat oud is, Egypte met de slavernij, met de kluisters en de zweepslagen, blijft achter ze. En ze gaan een retraite tegemoet. Ze gaan zich terugtrekken in de woestijn. Ze gaan een periode van uitzuivering tegemoet die absoluut niet alleen maar makkelijk is. Fundamenteel voor die periode is de ketenen zijn gebroken. Ze zijn niet langer slaven. Maar ze zijn ook nog niet in het beloofde land aanbeland. En dat is precies ook die periode die wij nu ingaan. Die 40-daagse periode ter voorbereiding op Pasen. De ketenen zijn gebroken, we zijn al gedoopt. En als het goed is, als we zonde hebben bedreven, hebben we ook al gebiecht, dus we zijn bevrijd. Maar we zijn nog niet volledig in dat beloofde land aangekomen, want dat gebeurt pas met Pasen zelf. En deze periode van 40 dagen is fundamenteel voor het goed verstaan van ons geloof. Want het zegt namelijk iets over onze tijd hier op aarde. De tijd hier op aarde die is ons gegeven, niet om al volop te genieten van het leven en als het ware het paradijs nu al te hebben of te leven. Nee, zoals Maria ook tegen Bernadette in Lourdes zegt, niet in dit leven, maar in het volgende leven zal ik je gelukkig maken. Dus blijkbaar is dat aardse bestaan ons gegeven als een soort woestijntocht, waarin we al wel de hoop hebben om ooit gered te worden, maar waarin de volheid van die redding nog moet komen. Het is dus ook een verwachtingsvolle tijd. En dat zit allemaal als het ware samengepakt in die periode van 40 dagen die de kerk ons nu geeft. En daarom wordt het ook wel de heilige vastentijd genoemd. En daarom zegt Jezus ook terecht, we moeten geen somber gezicht opzetten deze dagen, want we mogen vasten voor de Heer. En vasten betekent letterlijk ook sterk worden, de ballast achter ons laten. Nou, ik zei Sint-Jozef, want daar ging het uiteindelijk over, die weet als geen ander hoe wij die vastentijd moeten doormaken. En ik zei, hij heeft misschien die laatste jaren van het leven van Christus niet meegemaakt, maar wat hij wel heeft meegemaakt is de 30 jaar durende retraite die Jezus had in Nazareth. En wat bedoel ik daar dan weer mee? Nou, als we zeggen retraite is je terugtrekken uit de wereld. Retraite wil zeggen als het ware het verborgene ingaan, de binnenkamer ingaan om daar volledig jezelf aan God toe te wijden. Dat Jezus zegt dat ook in het evangelie. Trek u terug op in uw kamer en bid daar tot God die alles in het verborgene ook ziet. Daar waar de mensen niet kunnen kijken. Nou, die periode heeft Jezus met name doorgemaakt in Nazareth. De beginjaren van zijn leven was hij nog een onbekende, een vreemde. Zelfs voor zijn eigen dorpelingen. Want op het moment dat hij zijn openbaar leven begint, zeggen ze, is dat niet de zoon van de timmerman? Dus ze kennen wel zijn vader Jozef, maar Jezus zelf, ja, kennen ze maar een beetje vaag. Ofwel, die eerste jaren voor zijn publieke optreden, heeft Jezus in een soort retraite geleefd. In een soort woestijntijd, in die zin dat de rijkdom van het evangelie, de rijkdom van het plan van God, alleen maar zichtbaar was voor een handjevol mensen, namelijk Jozef, Maria, Jezus zelf natuurlijk, en voor de rest van de wereld totaal nog onbekend. En daarom is Sint-Jozef bij uitstek een meester als het gaat om het begeleiden van retraites. Als we ons terugtrekken uit het alledaagse leven, om te groeien in het geestelijk leven, dan kan hij ons heel veel leren. Die jaren dat Jozef als een vader mocht waken over het leven van Jezus, hem mocht van alles mocht leren. Hij leerde hem natuurlijk het vak van timmerman, maar hij leerde hem zoveel meer dan dat. Hij leerde hem het gebod van eer uw vader en uw moeder. Hij leerde hem te bidden zelfs. Hij leerde hem wat het is om ware naastenliefde te tonen. Dus in de liefde die Jozef aan Maria gaf. Een prachtige, zuivere liefde. Een ware liefde. Jozef die zielsveel van Maria hield. En daarin ook de liefde leerde aan Jezus, om het zo te noemen. Zo heeft Jozef samen met Maria de belangrijkste impact gehad in het leven van Jezus als het gaat om de menselijke vorming. En dan kunnen we natuurlijk zeggen, ja, Jezus is de Zoon van God. Heeft hij het nodig om liefde te leren? Hij is liefde, dat klopt, dat is ook zo. Dus het heilig hart van Jezus was niet pas heilig aan het einde van zijn leven. Op het moment van de conceptie kunnen we al spreken over het heilig hart van de Heer. Maar toch is het zo dat in zijn menselijke bestaan Jezus zich wel heeft laten vormen. En er staat ook in het evangelie, hij groeide in wijsheid en welgevalligheid bij de mensen. Dus er zat ook een groeiproces in zijn menselijk bestaan. Nou, in de komende 40 dagen willen wij zelf ook dat groeiproces doormaken. As woensdag betekent de as verwijst naar de dood. De dood, mens bedenkt dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren. Die dood komt voor ons allemaal. En dat diepe besef van de dood die op komst is, kan maken dat we het leven nu al anders gaan leven. Dat we nu al volop werk gaan maken van die drie pijlers van de vastentijd. Bidden, vasten en het geven van aalmoezen. Of het doen van naaste liefde, de werken van barmhartigheid. Als we kijken naar bidden en we kijken naar de heilige Jozef, dan weten we dat hij degene was die aan de tafel in Nazareth, ook al was hij in zekere zin de minste van de drie, want hij was de enige zondaar, toch was hij degene die mocht voorbidden en die aan Jezus leerde hoe te bidden. De psalmen, maar ook de gebeden vanuit het hart. Dus als we willen leren bidden deze periode, kunnen we beginnen bij Sint Jozef. Jozef, leer ons bidden. Bid samen met Jozef. Bid dat bekende gebed wat we net hebben gebeden. Bid dat bijvoorbeeld dagelijks. Of bid de litanie tot Sint Jozef. En betrek Jozef heel actief in je gebedsleven. Vraag hem, meester van gebed, leer mij te bidden. Leer mij te bidden zoals u Jezus ook leerde bidden. Dus met Jozef deze 40 dagen ingaan om te leren bidden. Vervolgens dat vasten. Wat wist Jozef daarvan? Nou, zoals ik al zei, vasten betekent ook sterk worden, sterk ergens instaan. Vasten wil niet alleen zeggen minder eten. Nee, vasten wil zeggen de zonde vermijden, het goede doen. En de zonde vermijden kan betekenen dat we inderdaad minder eten. Dus dat we niet vervallen in die zonde van overdaad, van vraatzucht. Maar het is nog veel meer dan dat. Wat betekent dat vasten nou ten diepste? Het betekent boete doen, dus iets lijden voor Christus, zodat we zijn lijden meer gaan voelen. En het betekent ook een gedisciplineerd leven leiden. En een beetje discipline tonen, dat bedoel ik niet alleen voor studenten die een rommeltje maken van hun huis. Nee, discipline in de meest fundamentele zin van het woord betekent discipel worden, discipline, leerling worden. En we kunnen aan de heilige Jozef vragen zijn leerling te worden in het vasten. In het versterven aan aardse zaken die er niet toe doen, ijdelheden, zoals heel veel met internet bezig zijn, heel veel naar het nieuws kijken, misschien wel seksuele geneugten, pornografie, allemaal ijdele slechte zaken van het leven. We kunnen die achter ons laten en Sint Jozef kan ons leren hoe. Want Sint Jozef die had die grote kunst onder de knie van ook zijn werk helemaal aan Jezus en Maria toe te heiligen, toe te wijden. En dat is uiteindelijk wat we bedoelen wanneer we vasten. Onze dagelijkse bezigheden afstemmen op de plannen van God, uit ons leven bannen wat niet van hem is en dieper doordringen in wat wel van hem komt. Dus we kunnen vragen deze komende 40 dagen, Heilige Jozef, maak mij leerling in het vasten, help mij de ijdele zaken overboord te gooien en laat mij zelfs mijn werk te doen, zoals u dat deed op de timmerplaats, uit liefde tot Jezus en Maria. En tot slot die naaste liefde, dat geven van aalmoezen. Nou, als we kijken dat Jozef zijn volledige salaris schonk aan Jezus en Maria, prachtig besef ook, alles wat hij werkte was uiteindelijk al het geld dat hij verdiende ging naar Jezus en Maria. Zo kunnen wij ook serieus gaan overwegen of van al het geld wat wij verdienen er ook meer naar Jezus en Maria kan gaan. En dat heet dan naar de kerk of naar goede kerkelijke initiatieven. Dus die drie pijlers kan Sint Jozef ons allemaal leren. En het is goed dat we zo'n patroon voor deze vastentijd kiezen. Nogmaals, hij heeft zelf die laatste 3 jaar van het leven van Jezus niet meegemaakt op aarde. Maar we geloven natuurlijk dat hij na zijn dood verbonden bleef met Jezus. En ook dat is een belangrijk besef. Dus Sint Jozef heeft zeker wel die kruisdood gadegeslagen. En hij was er zelfs heel diep naar aan het verlangen dat Jezus die verlossing zou brengen. Want in die zin was Jozef ook een zondaar die verlossing nodig had. En daarin kunnen wij ons ook herkennen in Sint Jozef. Hij was een zeer deugdzaam man, een zeer heilig man, maar nog altijd een zondaar die ook verlossing nodig had. En in die zin is de heilige Jozef ook de laatste van de aartsvaders uit het Oude Testament, zou je kunnen zeggen. En die verlossing komt pas bij de kruisdood van Jezus. Dus Jozef, na zijn dood, moest nog even wachten op die verlossing. Die zat hoopvol uit te zien naar die verlossing, zoals Abraham, zoals Isaac, zoals Jacob, zoals Mozes, zoals al die mannen en vrouwen uit het Oude Testament die nog verlost moesten worden, omdat Jezus zijn helswerk nog niet helemaal had volbracht. Nou, tot slot nog iets concreter. Maak het vaste voornemen om samen met Sint Jozef deze 40 dagen tijd in te gaan, hij die als geen ander weet wat het betekent om je terug te trekken. Bid met hem, vast met hem. Doe de werken van naaste liefde samen met hem. En maak het vaste voornemen om met Jozef in gebed te overleggen welke 2 dingen je deze vaste tijd helemaal kunt laten. Bijvoorbeeld alcohol en iets op internet. Pornografie, als dat een worsteling is in uw leven. Gooi het helemaal overboord, dat kan, dat is te doen. 2 dingen die je helemaal laat. 2 dingen die je nieuw gaat doen, die je nu nog niet doet. En je kunt daarbij ook denken aan het bezoeken van zieken in een dorp waar je woont of in een stad, die je misschien nog normaal nooit bent gaan bezoeken. Iets heel nieuws. Maar het kan ook zijn het ontplooien van bepaalde talenten die zijn blijven liggen. Zoals een muziekinstrument, hè, als u ooit piano hebt gespeeld en het is jaren blijven liggen, pak dat weer op, hè, of ga schrijven, als dat een talent van u is. Dus de talenten benutten, kan ook iets zijn waarin we investeren. Dus twee dingen helemaal overboord gooien, twee dingen nieuw oppakken en twee dingen minder gaan doen en twee dingen meer gaan doen. En daar bedoel ik mee twee dingen minder gaan doen, bijvoorbeeld minder eten en minder schermtijd op je telefoontje. En twee dingen meer is bijvoorbeeld meer aanbidding en meer de rozenkrans bidden. Nou, u kunt dat zelf invullen, maar dat maakt het heel concreet en ook te behappen. Want het is belangrijk dat in die vaste tijd we ook reële doelen stellen. Dus met Sint-Jozef, twee dingen die je helemaal uit je leven uitbandt en twee dingen die je nieuw begint. Twee dingen die je minder gaat doen en twee dingen die je meer gaat doen. Nou, ik denk dat dat een heel mooi, eenvoudig handvat is voor deze tijd. En ik zal bidden dat u een zeer gezegende vaste tijd ingaat.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.